Wel, u mag gaan naar Deuteronomie 1, vers 1 tot 8. Dit is een beetje het vers waar ik eindig, min of meer. Dit is meer het eind, maar ik gebruik het als een springplank, wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, dan weten we waar we heen gaan. We gaan op weg naar het beloofde land. En Deuteronomie, als u een beetje de chronologie van het Oude Testament kent, dan is Exodus is inderdaad de uittocht uit Egypte en Deuteronomie is de marching orders, zijn de laatste bevelen die gegeven worden voordat ze het land ingaan. Dan heb je Jozua, dat is de eerste 12 hoofdstukken is het land veroveren en de laatste 12 hoofdstukken is het land verdelen. Nu staan ze dus eigenlijk voor het land 40 jaar na Exodus hoofdstuk 12. En dat is een beetje het punt, Israël op weg naar het land. Zo heb ik het ook genoemd, maar we staan hier, Deuteronomie 1, ik lees gewoon even de eerste 8 versen. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan. In de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran, Eders enerzijds, en Tofel, Laban, Hazeroth en Dizahab anderzijds. Vanaf de Horeb, in de richting van het Seirgebergte, tot aan Kades Barnea is het 11 dagen reizen. Hele nuttige informatie voor u en mij, hè? Als we dat zo lezen, dan heb je echt zoiets van, hallo, waar zitten we? Voor deze mensen was dit dus inderdaad praktisch, want zij wisten waar het over ging. Ik ga daar nu niet verder bij stilstaan. Maar het volgende is voor ons wel heel erg interessant en belangrijk. Het gebeurde in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. Nadat hij Sion, de koning van de Amorieten, in Hesbon, die in Hesbon woonde, en Och, de koning van Basan, die in Astaroth woonde, woonde in Edrie, verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. De Heer onze God heeft tot u gesproken bij de Horeb. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op, ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren in de vlakte, het bergland, het laagland, het zuiderland en aan de zeekust, het land van de Canaanieten en de Lebanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen. Neem het land in bezit waarvan de Heere uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hun geven zou. Tot zover de schriftlezing. Nu, waar het mij ook deels om ging dat ik dit las, was inderdaad omdat dit feitelijk eindigt. En dit eindigt dus inderdaad, en het kijkt terug over de lange weg die ze gegaan zijn door de woestijn. En dat is waar ik eigenlijk vandaag wil stilstaan. Ze staan voor het land om binnen te gaan. Het beloofde land. Het land Kanaan. En in vers 7 wordt dat ook omschreven. Op een wat aparte manier, zo kennen we dat niet zo vaak. Amorieten, de buren, de vlakte, noem maar op. Maar dat zijn eigenlijk allemaal gebieden van Israël waar ze eigenlijk die ze moesten innemen. En misschien wel eens even goed om bij stil te staan. In het Oude Testament, we hebben natuurlijk wat lang stilgestaan bij de offers die gebracht werden, maar eigenlijk is het thema land, of het landthema, of het beloofde land, is een van de grootste thema's in het Oude Testament. Je zou zelfs kunnen zeggen, na God, die zichzelf openbaart in het Oude Testament, is het thema land de volgende. Zo groot is het. Van alle woorden die in het Oude Testament voorkomen, en alle nouns, zelfstandige naamwoorden, komt op de vierde plaats het woordje land. Zo vaak wordt dat gebruikt, terwijl het eigenlijk maar in een heel korte periode neergezet wordt. Het is een enorm belangrijk thema. Nou ja, vandaag in de dag kunnen we naar het land kijken en we kennen het als het land van Israël, maar de vorige eeuw heette het nog Palestina. Ja, we kennen het ook als het land van de Filistijnen, het heilige land. Als we kijken naar de oorlogen die gevoerd zijn vanuit Europa om het heilige land te bevrijden. Het land Kanaan, het land van de Jebusieten. Maar u mag gaan naar Genesis 15 om even onze gedachten er weer bij te zetten van waar het allemaal begonnen is. Het is het land wat God aan Abraham gegeven heeft. Het is het land wat God aan Abraham gegeven heeft. We kennen het dus als het beloofde land. Dat is niet een term die heel vaak in de Bijbel voorkomt, beloofde land, maar het is het punt dat God het beloofd heeft en zich eraan verbonden heeft met een eed. Genesis 15, 18, dit is dat moment dat God door al die beesten heen wandelt die uit elkaar gespleten zijn, behalve de vogels. En Abraham in een diepe slaap gebracht is en God een eenzijdig verbond maakt en zich verbindt aan de belofte van het land. Op die dag sloot de Heer, vers 18 trouwens, van Genesis 15. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte, dat is de Nijl, tot aan de grote rivier de Eufraat. Dat is eigenlijk wat God daar zegt. En we weten ook, als je de context leest, dat God zich daaraan verbindt met zijn eigen leven. Als dat niet gaat gebeuren, zegt God, dan mag je met mij doen wat er met die dieren gebeurd is. Dat is onmogelijk. Dus de belofte staat vast. Vast. Maar lees eens naar vers 19. Want er komt nog iets, is dat 19 of is het 21? Oeh, dan heb ik het er niet helemaal bij staan. Goed, het begint zo. De Kenaanieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Rafaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgasieten en de Jebusieten, die wonen daar. Zie, het is niet een leeg land die de Heer Jezus of die God belooft. Het is een land vol met volkeren. En eigenlijk met de belofte die God hier maakt aan Abraham, confiskeert hij dat land. Eigent hij hem dat toe. En zegt van, ik eis dat land van die volken en ik geef het aan wie ik wil. En in dat opzicht claimt God het land. En dit is iets waar, misschien dat we daar nog een beetje bij stil komen staan, we ontkomen er eigenlijk niet aan als we het boekje Jozua ingaan, waar inderdaad gewoon één grote slagpartij wordt. Als je dit leest, er zijn al heel wat ethische boeken over geschreven, er zijn al heel wat mensen die hier vandaag en de dag over struikelen. Hoe kan God nu hier een opdracht toegeven om een land te ontnemen van volken die daar gewoon in alle rust wonen? Weet u wat Psalm 24 zegt? Vers 1. De aarde, ik moet het wel even goed citeren, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Zie, daar komt het punt van die ondergeschiktheid aan de soevereine, absolute heerser naar voren, waarvan God zegt, ik heers over alles. En wat hij daarmee zegt, is, ik geef het aan wie ik wil, ik bepaal aan wie ik het geven wil, daar heb ik het recht toe. En hij zegt ook in Leviticus 25, vers 23, en ik heb de verse daar bij u gegeven, zegt God dit. Want het land behoort mij toe, zegt God. God heeft het recht om de aarde of een deel daarvan te geven aan wie hij wil, wanneer hij wil, op de wijze zoals hij wil en voor hoe lang hij wil. In Handelingen spreekt Paulus daar ook nog over, dat hij alle tijden en grenzen aan de mens gegeven heeft om ze te kunnen, waar ze kunnen leven. Ik denk ook niet dat wij hier moeite mee hebben als gelovigen om ons te scharen onder dat gezag. Dat God dit doet, mag doen, kan doen. Omdat hij dat recht heeft. We moeten soms wel eens slikken als we dan lezen, als we verder gaan. En ik bereid u daar vast een beetje op voor. Waarvan God zegt, al die volken die je daar tegenkomt, die je net opnoemde, die moeten met de ban geslagen worden. Terwijl die moeten compleet uitgemoord worden. Laat niets in leven. Maak er geen verbond mee. Deze volken moeten volledig van de aardbodem verdwijnen. Dan beginnen we toch al minstens te slikken. Maar Israël krijgt dus de opdracht om het land compleet te ontruimen. En schoon te maken. En er wordt één groot bloedbad. Je leest het niet in de Bijbel, van al die oorlogen. In de zin van, wij hebben tegenwoordig natuurlijk van die grafische films die dat alles in beeldmateriaal weergeven. Maar de Bijbel is er heel sereen in. En ze doden iedereen, dat is alles wat er staat. En iedereen werd met de ban geslagen. Maar als je erbij stilstaat, huiveringwekkend. Dat was één groot bloedbad. Ook dat, voor de 21ste eeuw, de mensen waar wij mee leven om ons heen en waar wij door beïnvloed worden, is dit ethisch gezien uitdagend. Ik hoop daar later nog wat meer stil bij te staan. Maar waar ik eigenlijk mee verder wil gaan, is dat eigenlijk waar ik bij stilstond, was dat het de intocht van dit land waar ze voor staan, dat eigenlijk de tocht doorheen de woestijn eigenlijk een heel belangrijk punt is. En als eerste wil ik u meenemen naar het belangrijke referentiepunt waar ik inderdaad een beetje toelichten in Deuteronomie, hoofdstuk 1, vers 3. Waar stond dat in het 40ste jaar, in de 11e maand, sprak Mozes deze woorden. Nou, ik wil u eigenlijk meenemen naar Exodus hoofdstuk 12. Want dit is een van de belangrijke zaken die heel waardevol is ook voor ons. En vandaar dat ik er eigenlijk wat bij terugkwam, om eigenlijk ook die tocht zo doorheen de woestijn is te volgen. En waarom wordt daar gesproken over het 40ste jaar? Ik bedoel, waarom niet het 1258ste jaar na? Ik noem maar even de geboorte van Abraham of zo. Of na de zondvloed. Waarom is de referentie naar Exodus of naar het moment dat ze Egypte verlaten zo belangrijk? En dat is het punt wat de Heer hier wil maken. Exodus 12, vers 1 en 2. En we lezen daar namelijk vaak wat makkelijker overheen, maar eigenlijk is dit een monumentaal moment wat de Heer hier zegt in Exodus 12, vers 1. De Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En dat is een belangrijk punt. Het moment dat dus inderdaad dat de uittocht van Egypte begint. Wat zegt God? Dat is de eerste maand. Pas de agenda maar aan. Dit is het moment. Nu. Die hele Egyptische kalender. Doe maar aan de kant. Dit is de dag. Het was dan wel de 14e. Maar dit moet de eerste maand worden op jullie kalender. De eerste maand op jullie kalender. En meestal lezen we daar overheen, maar dit is een belangrijk punt waar God eigenlijk zegt van tegen Israël: je rekent vanaf het moment dat ik je ga bevrijden. Niet toen ik een verbond maakte op Exodus 19, dat is dan verder in de tijd. Niet dat ik het verbond maakte met Abraham, maar dat ik jullie ging verlossen van de slavernij. Dat is zo'n belangrijk punt als je ziet dat God eigenlijk zegt van: dit is waar alles mee begint bij de kalender van jullie als Joden. Die hier uit het land weggaan. De verlossing uit Egypte. Dat is het tijdstip waarop Israël gered wordt. En waar de Heer dus eigenlijk een vertrekpunt instelt. En waar hij zichzelf wil laten zien en elke keer wil laten zien als verlosser. Zo wil hij herinnerd worden. Wij hebben vanochtend het avondmaal gevierd ter herinnering. Ter nagedachtenis. En dat is eigenlijk waar het ook bij Israël om ging. Gerekend vanaf het moment van de verlossing. Dat zij uit Egypte weggingen. Hoe vaak lezen we het niet? Honderden keren. En we lezen er zo overheen. Omdat ik u met een sterke hand uit het land Egypte geleid heb. Toen ik u uit Egypte bij de hand gevat heb. Elke keer doorheen het Oude Testament is dat de herinnering aan het volk waarvan die zegt: ik ben niet de hoogheilige, ik ben niet de eeuwige, ik ben niet de sterke, ik ben niet de alwetende, niet de alziende, ik ben verlosser. Ik ben verlosser. Zie, dat is eigenlijk de climax van heel Gods wezen, natuur, karakter en alles wat hij is te zien aan het kruis van Jezus Christus, waar hij als verlosser zichzelf presenteert. In het Oude Testament doet hij dan hetzelfde bij Israël en zegt: ik presenteer mij als verlosser, als redder, als bevrijder. En dat is eigenlijk een schitterend punt. Dat is het referentiepunt. Dat is eigenlijk waar Israël elke keer naar teruggegaan wordt, gerekend wordt. Mozes, Deuteronomie hoofdstuk 1 hebben we net gelezen. En Mozes herinnert het volk eraan: dit is 40 jaar na wat? Nadat we uit Egypte verlost zijn, uit de slavernij. 1 Koningen hoofdstuk 6. Nog zo'n mooie tekst. En het gebeurde, dat was de tempelbouw. Weet je wat dat nog? Dit heb ik ook eens een keer gebruikt in de rekensom om de geboortejaar van Abraham te berekenen. Maar wat staat er zo mooi bij de tempelbouw, als Salomo daarmee begint? Heel specifiek de tempelbouw. Niet de bouw van zijn paleis. En het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. Ponk. 480 jaar. Na wat? Nadat we bevrijd zijn. Nadat we uit Egypte verlost zijn. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En dit is ook hetgene waar je gewoon eens, waar ik mee wou beginnen als een eenvoudig punt. Als de Israëlieten op reis gaan. En ze gaan naar het beloofde land. Dan is dit het eikpunt. Ik heb jullie bevrijd. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik neem jullie mee. Dat is het startpunt. Dat is de mijlpaal. Dat is het referentiepunt. Daar, dat is eigenlijk waar ik elke keer mee reken. Eigenlijk wel bijzonder, hè, dat God als het ware zo voor een groot gedeelte de kalender instelt voor het volk Israël. Dat heeft hij gedaan door het zelf opdracht te geven. Ja, je zat bij laatste tijd in Exodus 12 voor ons in de kerkgeschiedenis. Het is niet heel bijzonder dat God, en de term van vorige week, de voorzienigheid van God, dat hij ons doorheen zijn voorzienigheid een kalender heeft gegeven naar wat? De geboorte van de Heer Jezus Christus. We leven in het jaar 2019 na de geboorte van. Eigenlijk fascinerend, dat dus eigenlijk niet alleen aan Israël gegeven is, maar zelfs vanaf dat Jezus kwam als het lam geslacht voor de hele wereld, die de zonde van de wereld op zich nam, dat daar een kalender bij Gods voorzienigheid aan gebonden wordt, die bijna universeel wordt gebruikt. In Gods voorzienigheid hebben wij een kalender gekregen voor de hele wereld bijna. Wat ik zei, alleen China heeft nog een andere en de Joden. De Joden hebben een eigen kalender. 5700, waar zitten ze? Maar die rekenen niet meer vanaf de dag dat ze Egypte verlost uitgingen. Ja. Maar zelfs de Chinezen die nemen het maar eigenlijk het universele over. Markant van de Heer, is het niet? Een referentiepunt. Een referentiepunt. Beide keren verbonden aan de verlossing. Dat was het referentiepunt. Nu wil ik u meenemen naar het relaas. Bijzonder woord, hè? Annemarie zei al van, dat gebruiken we niet zo vaak meer. Nee, relaas. Het vervolgverhaal. De geschiedenis. Wat daarop volgt. Het vertrekpunt hebben we gehad, het referentiepunt. Maar nu, als het ware, wil ik u meenemen. En het leek mij wel handig, en u mag gaan naar Exodus hoofdstuk 19. Om eigenlijk gewoon de puzzel een klein beetje in elkaar te steken van een aantal markante punten die we terugvinden in de woestijnreis, om het zo maar te zeggen. In de tijd dat ze daar verkeren. En eigenlijk weten we er heel weinig van. Als je het goed bekijkt, weten we weinig van hoe het ging. Toen ik me daarin ging verdiepen, had ik de boerderij net achter mij gelaten. Dus mijn eerste vraag was ook aan een van mijn professoren. Wat aten de dieren als de mensen mannen aten? Goeie vraag, geen antwoord. De Bijbel spreekt daar niet over. Dus we weten er in verhoudingen gewoon echt niet alles van. Maar ik wil u eigenlijk een aantal teksten meenemen waar een tijdslijn aan gebonden wordt. En ik heb de laatste al aangehaald, of een van de laatste. 40ste jaar, 11e maand, toen Mozes ging spreken. We zitten nu in Exodus 19, we zijn bij 12 begonnen. Dat was de eerste maand, de 14e dag. En nu zijn we hier in Exodus 19 vers 1. Het eikpunt, het referentiepunt hebben we neergezet en nu gaan we rekenen. En wat staat er in 19:1? In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Ze zijn 3 maanden in de woestijn, nu komen ze aan bij de bergen waar de wet gegeven wordt. Nou, dat geeft ons ook eens een beetje perspectief. Oké, hoe lang zijn ze onderweg? Wat hebben ze allemaal gedaan? Geen idee, maar we zijn 3 maanden en we komen als het ware in de Sinaï-woestijn aan, waar ze de wet gekregen hebben. Als u meegaat naar Numeri 10 vers 11 en 12, en ik weet dat het even wat zoeken is en wat bladeren, maar daar lezen we dus wanneer ze vertrokken van Sinaï. Dan weet u ook inderdaad dat alles wat daartussen zit, globaal, bij de Sinaï gegeven is. Ja, dus al het onderwijs wat daaronder achter zit, dus heel het boek Leviticus en Exodus en die eerste hoofdstukken van Numeri, dat is allemaal is dat gebeurd bij de Sinaï-berg. Of in de Sinaï-woestijn, want het was natuurlijk een vlakte waar ze lagen. Maar wat lezen we daar in Numeri 10, vers 11 en 12? Het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20ste dag van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. En de Israëlieten braken op en trokken van rustplaats tot rustplaats uit de woestijn Sinaï. En de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Wel, we zijn ook maar pelgrims onderweg. Numeri hoofdstuk 10, wat lazen we daar? Ze trokken op in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20ste dag. Ze kwamen eraan op het eerste jaar, de derde maand. Dus ze zijn er iets korter dan een jaar, maar houd voor het gemak een jaar, een maandje minder, maar bon. Ja. In die periode dat ze daar waren, hebben ze dus de tabernakel gebouwd. Is er een volkstelling geweest? En hebben ze het Pascha gevierd? Het is zomaar even een paar dingen die daar gebeurd zijn. En over de volkstelling lezen we namelijk in Numeri hoofdstuk 1. En misschien wel even leuk om daarheen te gaan, omdat ik de puzzel wat in elkaar zet ook voor u. En ik weet het, het lijkt allemaal niet van toepassing, maar er zit een opbouw in. Ik hoop dat het ook toepasbaar is straks voor u. Dat God ook inderdaad in zijn genade gewoon bepaalde eikpunten neergelegd heeft waar hij terug kan naar refereren. En wat staat er in Numeri 1, vers 1 en 2? En de Heer sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in de tent van de ontmoeting op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar. Nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken, neem het aantal van heel de gemeenschap van de Israëlieten. Van heel de gemeenschap van de Israëlieten. Doe een volkstelling en dan geeft Mozes ook nog exacte datum en de tijd aan. Dat is het tweede jaar, tweede maand. Dan ga je tellen. Wel, het tweede jaar, als ze optrekken van Sinaï naar Paran, en ik ga niet allemaal uitleggen waar het is, hè. Ik bedoel, dat is geografie, dat is ook eigenlijk, Sinaï is nog enigszins te volgen, maar de woestijn Paran wordt het al lastiger, ja, om dat geografisch nu de locatie daarvan te bepalen. Maar waar het om gaat is eigenlijk gewoon dat we meekrijgen wat de volgende stap is. En dit is eigenlijk wat we lezen in nummerie 13, is dat vanaf de woestijn Paran, waar ze van Sinaï naar Paran gaan, en van Paran stuurt Mozes dus in het tweede jaar de spionnen het land in. Ja, dus we zijn ruim een jaar in de woestijn. Dat is niet niks, hè? Zie je daar met die grote massa van mensen en het vee wat mee was en alle bagage en alle goederen die ze mee hadden gekregen. Ze hebben zelfs een hele tent, tabernakel nemen ze nu mee. En wat staat er dan in Numeri 13 vers 3? Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heer. En daar stuurt hij dus de spionnen als het ware het land in. Dat was op zich al best een lange tijd, hè. Als je kijkt van Egypte tot aan het beloofde land, daar heb je geen jaar voor nodig om te geraken. Maar er zat elke keer die les achter van, vertrouwen jullie mij, vertrouwen jullie mij, vertrouwen jullie mij, dat ik die belofte die ik gemaakt heb aan Abraham, Isaac en Jacob over het land, dat ik dat ook ga inlossen. Maar wat lezen we in Numeri 13, vers 25 en 27, wanneer de spionnen na 40 dagen terugkomen? Dan zou je zeggen, we gaan het land in. Dat zou het meest handige geweest zijn. Dat was ook wat iedereen waarschijnlijk gehoopt had, die achtergebleven was. Maar daarna, vers 25 van hoofdstuk 13 van Numeri, daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. En ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran. Bij Kades. En ze brachten hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. En ze vertelden het Mozes en zeiden, we zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd heeft. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit zijn de vrucht. Ze bevestigen dus dat er ook een reden is dat er zoveel mensen of zoveel bevolkingsgroepen wonen. Het wordt niet genoemd een woestijn. Daar zitten ze nu. Het loopt Het vloeit van melk. Het loopt over van honing. Oftewel, het is rijk aan alles en alle voedingsbronnen die we nodig hebben. Dit is de vrucht die groeit aan de bomen. Dat ze hadden meegenomen. Ze zijn ruim een jaar in de woestijn. En het enige wat nu nog rest was de belofte omzetten in realiteit. In werkelijkheid. Zie, ze hebben een belofte van de Heer gekregen. Maar de Heer verwacht wel dat ze hem innemen. De belofte activeren als het ware. De belofte toe-eigenen. Wat gebeurt er? En dit is iets waar we zelf ook over na moeten denken. Want hier zit een toepassing in voor ons. De Israëlieten konden zo het beloofde land in. God had het hun beloofd. Maar ze weigeren. Vorige keer heb ik dat laten zien dat ze allemaal mopperden. En dat het een klagend volk was. En hier inderdaad weigeren ze om het land in te gaan. Ze willen zelfs een nieuwe leider aanstellen om wat? Terug te gaan. Terug te gaan. Weet u nog in Numeri? Je mag gaan naar Numeri 14, waar het verslag komt. Ze weigeren dus als het ware God als bevrijder te accepteren. Moet je nagaan. God heeft hun bevrijd. En daarom is dat ook zo'n markant punt. God heeft hun bevrijd. En alles wordt gerekend naar vanant waar ze vandaan vertrokken zijn. Dat is bevrijden op het moment dat ze ervoor staan. En ze alleen maar hoeven te activeren om in te gaan. Ze hoeven alleen maar een stap te zetten om het land in te gaan. Dan zeggen ze van, nope, we gaan terug. En feitelijk wat ze zeggen, we gaan terug naar Egypte. We willen niet onder die God leven die bevrijder is. Die verlosser is. We negeren zijn belofte. Wel, de Heer straft hen. Iedereen 20 jaar en ouder, laten we het eens lezen. Een van de meest ontnuchterende woorden die we hier lezen. In deze woestijn, zegt de Heer, vers 29, zullen uw dode lichamen vallen. Te weten, allen die van u geteld zijn, naar hun volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in het land komen waarvan ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, zegt God tegen die rebellerende groep ouders, van wie u zei, ze zullen tot prooi worden van de vijand, oftewel ze zullen het niet overleven als het land ingaan. Hen zal ik erin brengen, zegt de Heer. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven. En ze zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt. 40 dagen. Voor elke dag een jaar. Zult u uw ongerechtigheden dragen, 40 jaar lang. En u zult van mijn tegenstand ondervinden. Een beetje nagaan. Dit is Gods boodschap aan de Israëlieten in het verbond van Mozes. De belofte die gedaan was aan Abraham, waar ze moesten gaan en alleen maar die stap in het land zetten. Zeggen, Heer, ga voor ons uit. En hier krijgen ze een negatieve beloning voor hun ongeloof. En ik heb er al eerder bij stilgestaan, maar we lezen eigenlijk 38 jaar niets over begrafenissen. Niets over de hele stervende generatie. 38 jaar is het stil. We hebben geen referentie, we horen helemaal niets van die 38 jaar tot het 40ste jaar pas. Moet je nagaan. Dat zelfs in die 38 jaar zwijgt God feitelijk. Ze vertrekken van plaats naar plaats naar plaats naar plaats. En er is gemor, er wordt niet één referentie aan gemaakt. Pas in hoofdstuk, en dat is helemaal niet zo ver, we zitten hier in hoofdstuk 14. Krijgen ze de teller 38 jaar erbij. Als je gaat kijken in hoofdstuk 20 belanden we in het 40ste jaar. Maar ik wil u eerst even meenemen naar hoofdstuk 33. Zeg ik dat juist? Ja, 33. 33 geeft een kleine omschrijving van wat er in hoofdstuk 20 gebeurt. En geeft de tijdsaanduiding aan. Vandaar dat ik het even bijgebruik. 38 jaar in de woestijn. We horen helemaal niks over wat er georganiseerd is, hoe de begrafenissen waren. En moet je nagaan, een volk dat continu in de omstandigheden leeft van er gaan vandaag mensen sterven. Die constant, die zekerheid hebben ze. Maar we maken in één keer een sprong naar het 40ste jaar. En ik neem u even mee, wat ik al zei, naar nummer 33, 38. Toen beklom de priester Aaron de berg Hor, op bevel van de Heere. En hij stierf daar. In het 40ste jaar, nadat de Israëlieten naar het land Egypte vertrokken waren, in de vijfde maand, op de eerste van de maand. Ik ga dus mee naar nummer 20, want daar wordt exact hetzelfde gezegd, of beschreven. En er wordt inderdaad in de versen 23 tot 29 over Aaron gesproken, maar in hoofdstuk 20 vers 1 over Mirjam. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders, waar je eigenlijk leest van de eerste die begraven wordt. Nergens lezen we van een begrafenis, dan hier bij Mirjam het 40ste jaar. Wat staat er in nummer 20 vers 1 en... straks zult u zien dat dit hetzelfde jaar is als waar Aaron stierf. Dat is de vijfde maand. En hier lezen we het volgende. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin. Een heel de gemeenschap in de eerste maand. Sorry. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin. Heel de gemeenschap. In de eerste maand. En het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam. En ze werd begraven. De eerste maand. De vragen die je hier kan stellen, en dat is ook degene die ik stelde van, waarom zet Mozes het zomaar in één keer over zijn zus hierin? En dit is het markante punt. Ik denk dat hier een hele belangrijke les in zit, waarom hij haar hier plaatst als zijnde van in het verloop van hoofdstuk 20. De reis zit er bijna op. 38 jaar zijn voorbij. Maar zijn zus sterft. Weet u dat we nergens lezen over de rebellie van Mirjam, dat zij het land niet in mag? Ja, ze heeft rebellerend geweest tegen Mozes' gezag, weet u wat het nog? Nummer hoofdstuk 12, waar ik een preek over gegeven heb, over hoogmoed. Ja, dat ze Aaron meesleept en zegt, hey, waarom is Mozes de leider? En hij heeft die ook niet, die en die vrouw, kunnen we daar niet wat aan doen? Staan we niet gelijk? Dit is een vrouw, 120 jaar oud, moet je niet vergeten, hè? 120 jaar plus. Want ze was ouder dan Mozes. En Mozes sterft ook in het 40ste jaar. Dus ze moet 120, 125 zijn. Want zij was die zus die stond te kijken toen Mozes in dat mandje ging. Weten we het nog? Ja. Ze is 125. Ja. Globaal. 5 jaar oud of 4 jaar oud. Hoe zou het? 6 jaar? Zeg het maar. Ik heb het niet in mijn hoofd, maar ze zou het misschien kunnen weten. Eigenlijk is het wel heel apart dat we lezen dat Mirjam hier overlijdt. Dan zal er onderweg toch ergens een rebellie geweest zijn dat ze te horen gekregen heeft. En wat staat hier? Ze wordt begraven. Als enige lezen we dat zij begraven wordt. De enige vrouw die een eervolle vermelding krijgt. Ik kom daar zo op terug. We gaan naar hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 23. Moet je nagaan, de woestijnreis zit erop. En Mozes begraaft vlak voor dat hij het land ingaat, begraaft hij zijn zus. Vlak voor de belofte, een nee. Wat lazen we dan in hoofdstuk 20, vers 23? En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron bij de berg Hor. We hebben dat net gelezen, dat het het 40ste jaar was, de vijfde maand. Aan de grens van het land van Edom. Aaron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden, want hij zal het land of niet in het land komen dat ik aan de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest op mijn bevel. Dit is een man die 40 jaar trouw geweest is. Aaron. 40 jaar heeft hij gediend in de tempel als priester. Als hoge priester of als hoofdpriester. 40 jaar trouw. En hij mag voor één voorval het land niet in. En daar komen we zo even bij terug. Vers 25. Nee, maar Aaron, zegt de Heer tegen Mozes en Eleazar, zijn zoon, laat hen de berg Hor opklimmen. Trek Aaron zijn kleding uit en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan. Want Aaron zal zijn voorgeslacht verenigd worden en daar sterven. En Mozes deed zoals de Heer geboden had. Ze klommen de berg Hor op voor de ogen van heel de gemeenschap. Mozes trok Aaron zijn kleding uit. Hij trok zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf daar op de berg, op de top van de berg. En Mozes daalde van de berg af met Eleazar. En toen heel de gemeenschap zag dat Aaron de geest gegeven had, beweende zij Aaron 30 dagen, heel het huis van Israël. Zie, als je het leest, dan kun je dat lezen en je kan daarover doorgaan. Maar je kan ook eens zeggen van, we waren net even in gesprek met Lisbeth, een familielid die afgelopen dinsdag naar de dokter ging en een uitslag te horen kreeg van, je hebt nog maar beperkte tijd om te leven hoogstwaarschijnlijk, want een oplossing voor het probleem zal er waarschijnlijk niet zijn. Dat is wat Aaron hier te horen kreeg. We lezen daar zo makkelijk overheen, maar 2 maanden geleden net zijn zus begraven, of 4 maanden geleden kan ik beter zeggen. En Aaron krijgt heel eenvoudig te horen, het is tijd voor jou om te sterven. Zie, voor ieder die wel eens bij de dokter geweest is en de finale gehoord heeft van het einde is nabij, die leest dit met een bepaalde bewogenheid. Aaron, je laatste dagen zijn geteld. Ze gaan in. Regel de laatste zaken. Tref voorbereidingen. Neem afscheid. Ga de berg op. Want daar zul je sterven. Hij kon feitelijk zijn eigen graf graven. Als de Heer hem daar toestond. Er zit wel hoop in. Is het niet? Zie, de Heer geeft wel hoop. Want dat staat er zo mooi in vers 26. Want de Aaron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden. Zie, dat is de hoop voor de gelovigen. Dat geeft moed bij het afscheid. En zo begraaft Mozes ook als het ware zijn oudere broer. En dan moet je eens indenken. Zijn oudere broer, dan ga je helemaal terug. En dan leef je zin in Mozes. Toen de Heer tegen Mozes zei, ga naar eens naar Farao en bevrijd mijn volk. Ik ben een man zwaar van tong. Stuur mijn broer. En de Heer werd zelfs zo toornig op hem. Goed, dat zal gebeuren. Ga en zeur eigenlijk niet verder aan mijn hoofd. Daar kwam het eigenlijk op neer. Aaron is altijd zijn rechterhand geweest. En hij neemt afscheid. Ook 40 jaar trouw gediend. En het land niet binnen. Maar wat is nu het bijzondere? Je mag even teruggaan naar nummer in hoofdstuk 20, waar we ook zitten, maar naar vers 2. Zo dicht bij het beloofde land en ze mochten niet binnen. Het leiderschapstrio, bijna zou je kunnen zeggen, die het volk doorheen de woestijn geleid heeft. 2 daarvan al overleden. Vers 1 hebben we net gelezen. Vers 1 was inderdaad het sterven en het begraven van Mirjam. Maar tegelijk gaat Mozes verder met het verhaal. Ik ben even naar Aaron gesprongen, dat we ook zijn begrafenis in dezelfde jaar kunnen zien. Maar daartussen heeft Mozes in zijn schrijven iets heel specifieks neergezet vanaf vers 2. Mozes is feitelijk nog maar net goed en wel terug van de begrafenis. En hij komt bij een bemoedigende groep mensen terecht. Denk het niet. Zullen we het lezen? Vers 1, het laatste was dat zijn zus begraven was. Maar er was, vers 2, er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen ze bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met God. Nee, met Mozes. En ze zeiden, hadden wij maar de geest gegeven toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. Kun je dat voorstellen? Mijn ouders zijn gestorven, dat ik hier sta en dat we een slecht rapport hebben gekregen dat we het land in moeten. We konden beter sterven hier in de woestijn met onze ouders. Vers 4. Waarom hebt u, Mozes, de gemeente van de Heere in deze woestijn gebracht om hier te sterven? Wij en ons vee. En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken, om ons op deze ellendige plaats te brengen? Er is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken, granaatappels. Er is geen water om te drinken. Dan moet je nagaan. Dit volgt direct in Mozes zijn verslag op de begrafenis van Miriam. Denk je eens in, 40 jaar met een omstandig volk geleefd. Je staat voor de grens en je denkt, we zijn er bijna. Mijn zus begraven. Mijn broer begraven. En ze worden hier specifiek benoemd. We zeggen dat wel eens, van het is zo pijnlijk als je afscheid neemt van familie. Wel, dit wordt wel mijn reden hier vermeld. Dat Mozes dit inderdaad dat het gevolgen had voor hem. En ze komen nog maar net goed en wel bij wijze van spreken van de begrafenis terug. En hij krijgt de volle laag. Vers 3. En ik noemde dat net al. Ze hadden oneenigheid met de broers. Waren wij, of met de broeders die tegen hem zeiden, van waren wij maar in de woestijn gestorven. Moet je nagaan, daar staat een Mozes. En ik beeld mij zo in, wat ik aan alles kan proeven. Als we verder lezen, dan zien we dat ook. Die hunkert naar het beloofde land. En daar is een groep mensen die zegt, laten we maar teruggaan, we kunnen beter hier sterven. Wat een contrast. Eén die net iemand begraven heeft en zegt van, ik haat de gevolgen van de zonde die we begaan hebben. Ik heb juist mijn broer en mijn zus, oh nee, het was alleen mijn zus, want het staat er tussenin. Ik heb mijn zus net begraven. Ik haat de gevolgen van de zonde. En de ander zegt, laat mij maar sterven, want dat is de oplossing. Wat een contrast. De een vol verdriet over de realiteit van de onomkeerbaarheid van de dood. En de ander ziet het als de beste optie. Laat ons maar sterven hier. Wat een contrast. De een, wat ik net al zei, verafschuwt de gevolgen van de zonde. En de ander ziet het als de oplossing voor het leven. Zullen we eens verder lezen, vers 8. Vers 7 eigenlijk, de Heere sprak tot Mozes. Dit volgt er direct op. Hè? Neem de staf. Roep de gemeenschap bijeen. U en Aaron, uw broer. En spreek voor hun ogen tot de rots. En die zal water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots. En u zult de gemeenschap en het vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch, ongehoorzame. In de NBG is dat weerspannige. Zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? En toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots 2 keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en het vee dronken. Wat is het grote probleem hier? Mozes, of God had tegen Mozes gezegd, spreek tegen de rots en niet meer dan dat. En wat deed Mozes? Mozes sprak tot de gemeente, tot het volk. Dat was niet de opdracht. Er was gezegd, spreek tegen de rots en er zal water komen. En je zou bijna kunnen zeggen, en dit is ook wat ik zie, in frustratie voor het volk. Is die het gewoon beu, slaat op de rots, 2 keer toe, de bulkt water uit. Mozes deed zijn klaagzang bij het volk. Weet je dat hij eerder, Mozes inderdaad, toen er rebellie was bij het volk, ging hij zijn beklag doen bij God. Heer, dit is uw volk, dat kan ik niet dragen, u heeft het uit Egypte geleid, hier kan ik niks doen. Daar horen we nu niks over. Mozes deed zijn beklag bij het volk. Hij noemt ze weerspannige, rebellerend. En wat je hier ziet, tussen, direct volgend op het sterven van Miriam, na daar 40 jaar, nog de klaagzang horend, zie je de man in een zwak moment die ongehoorzaam is. Moet je nagaan, 40 jaar trouw, met zijn voeten voor het land. Zo begrijpelijk is het niet. Moment van frustratie, publiekelijk ongenoegen. De aanval is vaak genoeg. Waarom heb je ons hier gebracht? Ja, water volgt. Water komt, maar de straf ook. Hè. Genade vloedt als het ware naar in de vorm van water naar het volk toe. Maar er volgt ook straf naar de trouwe, rouwende dienaar. Vers 12 in hetzelfde hoofdstuk. Maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron: omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen die ik hun gegeven heb. Moet je nagaan. Veertig jaar trouw gediend. Hij wordt omschreven als de meest nederige man. Eén moment. Als leider. En wat zegt de Heer? Je kan het niet doen. Je gaat het land niet in. De omstandigheden kunnen we zo inwegen. Maar Heer, hij was nog rouwende. Hij was zo gefrustreerd. De aanval was recht op hem gericht. Nee, zegt God. Mozes en Aaron zullen het land niet ingaan. Niet ingaan. Zo dicht bij de finish. We hebben hier ook een stukje compassie. Ik bedoel, ik was het aan het lezen en ik zat erin en ik... In frustratie een moment en hij verliest het. En wat is het dan ook? Begrijpen wij ook die opdrachten die wij hebben, dat wij trouw moeten zijn in het kleine? Lucas hoofdstuk 16, ik heb de referentie erbij gezet. Ter lering voor ons als we in onze journey zijn. En, hè, feitelijk is de woestijnreis is onze reis, is het niet? Wij gaan naar een belofte toe, maar die moeten we nog wel verzilverd worden, hè? Oh ja, nee, we kunnen in de kussen van de uitverkiezing liggen. Oh, we zijn gered, eens en voor altijd gered. Oh ja, weet u, die uitspraak staat er ook. Wie volhardt, zal behouden worden. Wie volhardt. Zie je, daar zit een stuk en dat gaat dan over het gewone dagelijks leven. Wie trouw is in het minste, staat in Lucas 16 vers 10, is ook trouw in het grote. En dan zie je hoe zwak we als mensen zijn. Trouw in kleine details is zo belangrijk. Openbaring hoofdstuk 2 vers 10. Wat staat daar zo mooi aan de gemeente daar? Wees trouw tot de dood. En ik zal u de kroon geven van het leven. Wel, vlak daarna sterft Aaron. Het enige wat Mozes nog weet is, ik zal sterven. Ik zal het land niet ingaan. Zie, wat een belangrijk iets om trouw te blijven tot het eind. Weet u dat eigenlijk het verleden onomkeerbaar is? Ga u maar eens mee naar Deuteronomie. Dat is eigenlijk waar ik ook wil leiden. We hebben allemaal punten in ons leven waar we niet van afkomen. Mozes had het ook. Aaron, die had het al gekregen, de gevolgen van het verleden, hij is gestorven. Met Deuteronomie, waar we begonnen zijn. En dan lees ik alleen even vers 3, die licht ik eruit. En het gebeurde in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste dag van de maand. Dat is waar Mozes zijn opdracht weer uitvoert. Een aantal maanden later. Ja, dit is ergens daartussen, tussen de 5e en de 11e maand. Maar kijk eens naar hoofdstuk 3, vers 23. Het is dezelfde periode, want alles wat nu volgt in Deuteronomie is het 40ste jaar. Ja. Want hij is het land niet ingegaan. Maar kijk eens naar vers 3, 23. Ook smeekte ik de Heere in die tijd om genade en zei, Heere, Heere. U bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Dan moet je nagaan. Het kan niet anders en dat zien we ook. Zo'n nederige man, ik bedoel, als hij te horen krijgt, je zal het land niet ingaan. wenend, stel ik mij Mozes voor. Alles gegeven. Ja, oké, één dag van zelfpity en, ach, arme ik. En hij verliest het. Hij verzamelt alle moed. Ik bedoel, hoe vaak zal hij niet de grondige zelfevaluatie gedaan hebben? Een klagend geweten, een oprechte zelfveroordeling zelfs. Wat heb ik gedaan, Heer? Vergeef mij. En kan het verleden omgekeerd worden, Heer? En dat zegt hij eigenlijk. Hij smeekte de Heer, zo mooi geschreven, om genade. Heer, u bent met mij begonnen. En wat er eigenlijk achterweg komt, mag ik het ook afmaken? Mag ik de opdracht ook afmaken, Heer? 24. B. Want welke God is er in de hemel en op aarde die zulke werken en machtige zaken kan doen als u? Laat mij, en daar heb je zijn verzoek, laat mij toch overtrekken in dat goede land zien. Hier staat een man die inderdaad niet zegt, dat is een puinhoop daar, dat is gevaarlijk om in te gaan. Er is een goed land, Heer. Ik geloof u, ik heb u constant geloofd. Op een zwak moment na. Dat aan de overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland in de Libanon. Heer, kan het verleden omgekeerd worden? Kan die bagage die ik veroorzaakt heb, kan dat opgelost worden? Oog in oog met de gevolgen van het verleden. Zo dichtbij, dan mag het land niet in. Eén voorval, die duidelijk geciteerd wordt. Eén misser. En hij mag niet binnen. En hij smeekt erom. Is dit niet waar wij ook vaak mee geconfronteerd worden? Met onze wandel naar de belofte van het eeuwige leven toe. Dat je achterom kijkt en zegt, Heer, daar zitten dingen in. Zou dat niet omgekeerd kunnen worden? Keuzes, beslissingen, toen we u niet kenden of in een zwak moment van geloof. Kan het niet weggenomen worden? Zit mij pleiten feitelijk hetzelfde als Mozes. En wat zei hij tegen Paulus? Mijn genade is genoeg. Tegen Mozes had hij een andere boodschap. Vers 26. De Heer was verbolgen op mij. Moet je nagaan, zo intens klopte Mozes aan de deur bij God. Herhaaldelijk, smekend. En de Heer zegt, stop daarmee. Want het antwoord is nee. De Heer was verbolgen van mij vanwege u. Zie, dan zegt hij ook eigenlijk van, het was de oorzaak lag bij jullie. Hij luistert niet naar mij en de Heere zei tegen mij, laat het u genoeg zijn. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. Hier vermaant de Heere Mozes, zwijg erover. Het gesprek is ten einde. Jouw reis zit erop. Jij zal het land niet ingaan. Het waren gewone lessen. Als je zo dan kijkt, je bent in het 40ste jaar en je wordt ouder. Je kijkt achterom. Dan hoop ik dat u ziet van, Heer, maak mij trouw tot het einde toe. Maak mij trouw, ook in de kleine dingen. En dan we ook zien dat de zaken die wij in het verleden misdaan hebben, hoe klein en hoe groot ook, dat we daar de gevolgen van dragen. Ik hoef niet te zeggen, wie heeft die? Iedereen heeft die. Iedereen. Zie, de reis van het volk is van belofte naar werkelijkheid, is van bevrijding van slavernij naar het beloofde land, is eigenlijk onze pelgrimsreis, waar we inderdaad hetzelfde hebben. Dezelfde vragen, dezelfde smeekbeden. Als van deze man, Mozes. God leidt ons. God gaat voor ons uit. Hij woont in ons. Hij heeft ons beloofd dat hij met ons meegaat, maar de belofte omzetten in werkelijkheid is ook een taak van ons. Om in geloof te wandelen. Om in geloof onze voet vooruit te zetten. En in gehoorzaamheid hem te volgen. We trouw blijven tot het eind. Ja. Soms zeggen we wel eens, Heer, hou ons nederig. Maar Het is beter om te zeggen, maak ons nederig. Hetzelfde geldt voor trouw. Wij zijn niet trouw. Maak ons trouw. Omdat wij iemand voor ons hebben. En hoe wordt die genoemd in Openbaring hoofdstuk 19? De getrouwe en waarachtige. Jezus Christus. Zie dat we onze ogen op hem gericht houden. En alles wat wij tekortschieten, vanuit het verleden, aan de voet van het kruis brengen. En zeggen, Heer, leer ons dat dragen tot het eind toe. Ja, wij krijgen de heerlijkheid daarna. Wij worden door onze gelovige broers en zussen vanuit de hele geschiedenis vergaard en verzameld. Maar maak ons trouw. En laat ons dragen. De gevolgen. Bij uw genade. Die u ons geeft. In dit leven. Wel, Vader. Zomaar eens wat gedachten uit een pelgrimsreis. Van gewone mensen van vlees en bloed zoals wij. We lezen weinig over emoties. Wat er in hun omging. We lezen weinig, Heer, over de 38 jaar. Vanaf het moment dat ze de eerste keer voor het land stonden. En terug wilden. Tot aan het moment dat Mozes hen meenam en de wet gaf om het land in te gaan. Heer, de 40ste jaar. Wat kunnen we dan leren van gewoon deze pelgrimsreis? Met name dan, Heer, van de laatste drie kolossen van geloof. Een Mirjam. Ze mocht het land niet in. Aaron. Hij mocht het land niet in. Mozes. Waarvan we zijn begrafenis lezen. In Deuteronomie hoofdstuk 34. Heer, dank u voor deze eenvoudige praktische lessen. Wilt u het toepassen in ieders leven, opdat wij mogen groeien in onze trouw aan u, Heer. En dat wij ook inderdaad alles wat wij misdaan hebben, Heer. En hoe ouder we worden, Heer, hoe meer we zien dat we daar ook de gevolgen van dragen. En laten we wel wezen, Heer, dat is soms heel pijnlijk. Omdat we zo de gevolgen van de zondeval erin zien. Van onze eigen zonde. Heer, daar worden we regelmatig aan herinnerd. Ja, het is vergeven. De wonden zijn genezen. Heer, maar het littekenweefsel trekt nog regelmatig. Zaken uit vorige huwelijken, Heer, spelen nog altijd op. Voorvallen van enorme beslissingen, Heer, financieel, waar we soms de gevolgen nog van dragen. Relaties, Heer, die helemaal kapot gegaan zijn van dingen die gezegd zijn. U kent een ieder, Heer, ons leven door en door. Mag dan zo uw genade ons genoeg zijn om onze pelgrimsreis door deze woestijn, Heer, want dat is deze wereld, op weg gaan naar het beloofde land. Bij u, Heer Jezus. Ga met ons mee. Maak ons trouw. En mag uw genade ons ondersteunen in Jezus' naam. Amen.